We wensen elkaar het liefst een goede gezondheid. En zit het toch niet mee met die gezondheid, dan zeggen we altijd...
Laat u maar een keer goed verzorgen.
Gezondheid, daar draait het allemaal om. Maar net in de gezondheidszorg draait het de laatste jaren niet altijd zoals het moet. En staan we als samenleving voor grote uitdagingen. Maar wat betekent dat concreet voor jou en mij? We vragen het aan de 19-jarige Senne.
Ik studeer lager onderwijs in Antwerpen en ik ben vooral actief, zowel als scoutsleider als vrijwilliger bij Kazoo. Dan ben ik animator en hoofdanimator en doe ik van alles en nog wat in de jaarwerking. Dus ik ben een bezige bij, dat zeker wel.
En de 68-jarige Annemie.
Ik houd mij bezig met zorgen voor mijn familie. Ik heb 3 kinderen met ondertussen allemaal een partner en 3 kleinkinderen. Ik heb ook een vader die 96 is en daar zorg ik ook voor. Daarnaast heb ik vrijwillige engagementen, onder andere bij Wiegwijs en ook in een vrouwenvereniging. En ik doe pilates, ik fiets en wandel graag. Ik ga graag op reis en ik bezoek graag af en toe een tentoonstelling.
In deze podcast gaat CM-voorzitter Luc van Gorp met hen een koffie drinken.
Het is niet zo van, ik heb 1000 vrienden en ik kan daarop rekenen tot het moment dat je er moet op rekenen dat er dan niemand is. Maar ik heb dan liever 1 iemand dat ik zeker weet, als ik maar 1 telefoon mag of nog kan doen, dat die er dan ook zal op reageren. En dat is voor mij toch wel een cadeau.
Via een draai aan het rad staan ze stil bij wat ze vandaag horen in het nieuws. Spelen we Russische roulette met onze gezondheid? Gaan we er vroeg of laat allemaal mentaal onderdoor? Wie luistert naar ons als we ouder worden of ziek zijn? En zorgen we even goed voor iedereen? Van een openhartige babbel tot de kern van hun verwachtingen voor het beleid. Dit is Waar draait het om? Aflevering 1. Wie luistert naar mij als ik ouder word of ziek ben? In de krant, psychiater Dirk de Wachter.
Soms kunnen problemen blijkbaar alleen maar tegen betaling in een kabinet met een hoogopgeleide zorgverlener besproken worden. Dat mag. Maar idealiter wordt de lastigheid van het leven gedragen in een netwerk van mensen waar ieder zijn stukje bijdraagt.
Ik heb heel goede vrienden waar ik op kan leunen. En ik denk dat af en toe wel eens kan gebeuren dat als er echt iets is dat er wordt gebeld en soms nemen ze op en soms zijn ze aan het slapen. Dat kan natuurlijk ook.
Ik heb mijn echtgenoot, die meestal wel bij mij is. Dus daar kan ik wel op rekenen. Mijn vader bijvoorbeeld, die alleen woont, wel in een assistentiewoning, die kan mij altijd bereiken, want mijn gsm ligt op mijn nachtkastje. Jij bent nu vrijwilliger bij Kazoo. De rol van zo'n organisaties, dat is toch ook iets dat heel erg belangrijk is in het... Leggen van relaties en het opbouwen van een vriendenkring.
Wat ik zelf ook merk, je gaat dan 7 dagen of 10 dagen op Kazoo-vakantie en dan is die week gedaan. En zeker bij de oudere jongeren, die 13, 14-jarigen, die 15, 16-jarigen, die leren elkaar daar kennen en het contact stopt daar niet. Bij onze Jomba-werking, jongeren met bijzondere aandacht, die gaan elk jaar opnieuw mee en die kennen elkaar door en door beter dan de vrijwilligers die daar staan. Dus inderdaad, dat is een fantastisch platform om elkaar te leren kennen, om ergens ook een sociaal kader op te bouwen dat verder reikt dan gewoon je school en je hobby's.
Ik moet daaraan denken omdat ik zelf heel veel gehad heb al en nog aan het verenigingsleven. Ik ben al jaren lid van, ook 20 jaar voorzitter geweest van een vrouwenvereniging in de gemeente. En ik zeg niet dat dat allemaal mijn vriendinnen zijn, maar met sommige mensen klikt dat beter. En daar zitten ook vriendinnen tussen. En mensen waar je al eens kunt beroep op doen of die je kan helpen, ook als ze zich niet goed voelen en zo. Dat verenigingsleven gaat achteruit, maar dat is toch wel een must, denk ik, in de maatschappij.
Absoluut. De coronazomer van 2020. Toen was het echt wel een voelmoment dat inderdaad zoiets bazaal als een kampje eigenlijk echt heel veel kan zijn voor gewoon nog eens onder de mensen te zijn en die omkadering nog iets te ervaren.
En ik denk dat dat verhaal is dat wij ook wel willen brengen vanuit CM als gezondheidsfonds. Het authentiek geconnecteerd zijn. Dat je weet dat je niet alleen moet bestaan. En heel die autonomiegedachte die vandaag de overhand heeft. Jij mag het allemaal zelf beslissen en er moet niemand... En dat gaat dan in heel extreme situaties over abortus en over euthanasie. Het is het individu die dat beslist. Ik weet vanuit de praktijk dat dat zo niet werkt. Dat je dat samen tot een beslissing komt als dat zo nodig is. Ik denk echt op een bepaald moment dat er terug opnieuw de vraag zal zijn hoe kunnen wij meer solidair een aantal zaken oplossen. En het zal toch samen moeten gebeuren, want anders gaan we in de grootste eenzaamheid elkaar niet meer tegenkomen.
Denk je, de sociale media, dat is een heel goede evolutie. En het is iets dat niet meer weg te denken is, maar er moet iets tegenover staan. Mijn kleindochter is 12 en heeft nog maar net een smartphone gekregen. Als ik zie wat een aantrekkingskracht dat heeft, maar daarnaast zijn ze ook bij de scouts. Ze moeten ook real life blijven ontdekken en ervaringen opdoen aan de lijve. En dan kunnen die sociale netwerken er heel goed naast staan. Maar er moet een nieuwe balans komen, denk ik. Want hij slaat, heb ik het gevoel, soms wat te veel door naar ene kant.
Het is iets dat zowel heel positief is als ook heel negatief. Super praktisch als ik een avondje met mijn vrienden wil afspreken. Maar langs de andere kant ook ongelooflijk gevaarlijk als je niet weerbaar genoeg bent om met die kanalen om te gaan. Ik denk dat heel veel jonge mensen heel onzeker kunnen worden van beelden dat ze daar zien, dat ze daar tegenkomen.
Ik volg wel scènes van, het is altijd een en-en-verhaal. De auto, dat is ook zoiets geweest. Dat kost ons elk jaar ook nog een kleine 1000 mensen levens, omdat er met de auto accidenten worden veroorzaakt. En we hebben dat niet afgeschaft. Hè. We hebben wel geleerd, je kunt niet overal 180 rijden en soms is 30 misschien beter. En ik denk dat met het hele social media hetzelfde probleem is. Van, dat is een immense voordeel. Het communiceren, ik met mijn kinderen, ze moeten van het station, ze moeten daar gehaald worden, ze zitten in groepen te chatten en dat is eigenlijk opgelost in de web. En ik hoor zinnen goed, van we gaan toch moeten leren omgaan met die middelen in relatie tot wie dat we zelf willen zijn. En ik denk dat er inderdaad een aantal mensen daaraan verloren gaan van, en daar hun identiteit zoeken die er dan is eigenlijk. Maar om dan te zeggen van we gaan dat allemaal overboord gooien en de smartphone verdwijnt. Ik heb een onkel, ook van 95 jaar, en ik correspondeer via WhatsApp, alstublieft, hè, om te zeggen hoe goed het gaat of niet goed gaat. Dus op dat vlak is dat ook voor die mensen een ongelooflijke meerwaarde, ook in bereikbaarheid bijvoorbeeld. Hè, van, het is dus volgens mij een en-en-verhaal.
In de krant, onbegrip bij artsen.
Ik moest telkens opnieuw het hele verhaal van mijn ziekte doen. Veel artsen gaan niet mee in het verhaal van long-covid. Ze vragen of ik ooit een depressie heb gehad. Het klopt dat een aantal symptomen, zoals die extreme vermoeidheid, overeenkomen. Maar ik ben niet depressief.
Ik ga niet zo ver naar de dokter. Ik heb een heel goede huisarts waar ik tevreden mee ben. Ik ben er onlangs bij langs geweest. En we hebben het na de consultatie eventjes gehad over mijn opleiding en over hoe mijn examens waren geweest, et cetera. Dus op dat vlak, ik heb wel een goede huisarts. Maar voor de rest, ja, ik ben nog jong en gezond. Dus ik zie eigenlijk nog niet zoveel dokters.
De huisarts die ik jaren had, is op pensioen ondertussen. En dat is nu ondertussen een huisartsenpraktijk. En in principe heb je een vaste dokter, maar je kan ook bij de andere terecht. Nu, ik vind dat wel een stukje moeilijker. Maar ondanks dat feit vind ik wel dat de huisarts waar ik op dit moment ga, echt wel zijn best doet. Het enige waar ik een tijdje geleden zo even over verwonderd was, dat er een briefje in, als je meerdere problemen had, dus bijvoorbeeld pijn aan je been of maagklachten, dat je dan een aparte afspraak moest maken.
Ik vraag me altijd af, als je bij je huisarts gaat, welke eerste vraag stelt die? En als die zegt, wat is je probleem? Dan ga je waarschijnlijk met een medicament naar buiten. En als die vraagt, hoe is het met u? Dan ga je waarschijnlijk met een gelukkiger gevoel naar huis. We hebben een immens goede huisarts. Waarom? Omdat die zelfs in haar praktijk, dat is het tegenovergestelde wat Annemie zegt, van meer ruimte laat als ze weet dat er een gesprek is in plaats van een onderzoek of een diagnose voor een bronchitis. En die rekent daar evenveel voor aan.
Ik vind het een heel ander verhaal met specialisten. Ik heb al een aantal jaren wat psychosomatische klachten, zegt men. En dan word je doorgestuurd. En 1, de wachttijden. Je moet heel lang wachten, zowel voor onderzoeken als voor de bespreking van die onderzoeken. En 2, die specialisten, die bezien gewoon dat stukje van u waar zij voor gespecialiseerd zijn en die houden echt geen rekening met al de rest. Ik wil soms toch graag dat er wat meer een holistische manier van kijken is naar de patiënt, naar de mens die ervoor zit.
Dat vertrekt gewoon vanuit de vraag hoe is het met jou.
Ja.
En dan kom je tot een heel ander soort gesprek. En dat vraagt meer tijd. Hè, maar je gaat, het resultaat qua gezondheid gaat veel groter zijn. Want dan ben je bezig met gezondheid en niet met ziekte. En het is die switch die ik wel heel erg ervaar bij veel huisartsen. Hè. Maar als ik dan inderdaad naar het ziekenhuis ga, dit is echt op het ongemanierde af. En dan het kastje naar de muur, het lange wachten, de onzekerheid die erbij komt kijken van ben ik nu juist of correct? Zit ik dan bij de juiste persoon? Gaat die me echt wel helpen? Ik denk echt wel dat we hier op een punt komen waar dat de patiënt, die gelukkig mondiger is, steeds meer zegt van en nu is het genoeg. Ik wil dit niet op deze manier. En dat is ook wat wij zeggen vanuit de CM. Van, wees mondig, durf vragen stellen, durf zelfs tegenspreken. Een arts is ook maar een mens, hè.
In de weinige consultaties die ik al in mijn leven heb gedaan, of bewust heb meegemaakt, gebeurt het af en toe wel eens dat er een medische term richting mij wordt gegooid, waar ik helemaal de betekenis niet van af weet. Ik denk dat een huisarts zijn functie, of een arts in het algemeen, zijn functie niet alleen is om u te helpen op medisch vlak, maar ergens ook de dingen begrijpbaar te maken. En dat ook wel begint met meer mensentaal te praten.
Ik heb dat gevoel niet zo direct, allee, zeker niet bij de huisarts. En als er een term is die ik niet begrijp, dan vraag ik het gewoon. Het is misschien anders dat ik niet altijd een antwoord heb op al mijn vragen. Ja, of dat je het gevoel hebt dat je probleem daar misschien toch niet mee opgelost is.
Bij huisartsen heb ik dat inderdaad ook veel minder. Dat is een ander niveau van gesprek, dat is veel meer gelijkwaardig. Wat ik altijd mijn vragen over stel als ik in een ziekenhuiscontext kom, dat je dan toch constateert dat je tot 3-4 keer hetzelfde moet uitleggen tegen altijd andere mensen, dat ik denk, maar ik heb dat nu eigenlijk al uitgelegd, in plaats van dan gewoon te zeggen, als zorgverlener, ik vraag u dat omwille van. Hè. Het stoort me dan dat je eigenlijk in het ongewisse zit, of dan zegt men, ga maar nu terug naar de wachtzaal. Hè, en dan zit je daar te wachten, en dan het noemt wachtzaal, dus het moet een tijdje duren. Hè. En dan zie je dat op een bepaald moment begint zo de omgeving eigen te maken, dan hangt er zo op, als de situatie niet zo ernstig is, kan het 4 uur duren. En dan duurt dan ook 4 uur, maar 4 uur in een wachtzaal, zonder dat iemand u iets komt zeggen, is lang. En het zijn die kleine zaken dan, die je gewoon kunt vertellen door, weet dat u, hè, en je gaat tot een heel ander soort van relatie komen, dan is het eigenlijk een stuk, een gebrek aan connectie.
Uiteindelijk, een arts heeft, je moet meerdere keren per dag wel eens goed of slecht nieuws brengen. Een arts geeft dat af, dat nieuws, en voor die arts is dat dan ook gedaan, en heeft ook een eindigheid. Terwijl die persoon dat hoort of ervaart, ja, die moet dat meenemen naar huis. Ik denk dat dat een enorme impact heeft op hoe dat iemand dat nieuws beleeft.
Je hebt helemaal gelijk, hè? Want de patiënt moet daarmee naar huis, hè? Of niet meer mee naar huis. Hè? Dus, en ik denk toch wel dat je van een arts mocht verwachten dat die op verstaanbare wijze, in relatie met die patiënt, de nodige tijd neemt om het op het juiste niveau uit te leggen. En er zijn technieken voor, hè? Van heb je dit begrepen en kun je het in je eigen woorden eens uitleggen wat je nu hebt gehoord. En dat is allemaal niet zo eenvoudig, hè? Want er zitten heel veel emoties bij. En er zijn artsen die dat onwaarschijnlijk goed doen. Ja. En er zijn artsen die dat niet begrijpen dat dat een probleem is.
Op televisie. Sophie Wilmes stopt als minister om voor haar zieke man te zorgen.
Komt niet vaak voor, of eigenlijk bijna nooit voor, dat een minister in functie dit doet omwille van een zieke partner. Ja, als je zelf ziek bent, uiteraard, maar omwille van een zieke partner is het eigenlijk nog nooit gebeurd. Hè?
Is nog nooit gebeurd. En eigenlijk hoop je dat zoiets ook nooit zal gebeuren. Maar op een moment als dit, het lijkt mij de enige juiste en de enige menselijke keuze. Op een moment als dit ben je vooral een partner en ben je vooral een moeder. En dat ze op dit moment kiest om alle tijd te kunnen geven om samen met haar gezin erdoor te komen, lijkt mij absoluut de juiste keuze.
Ja, ik zorg voor mijn vader 1 dag per week. Wij wonen allemaal heel veel verspreid in het land en daarom is mijn vader ook naar een assistentiewoning gegaan op de plaats waar hij woonde, op 45 kilometer van mij thuis. Dus dat is wel niet zo praktisch. Maar we hebben gezorgd dat hij omringd is. 'S Morgens komt de verpleegster en hij heeft ook een beetje gezinshulp en een poetsvrouw 1 keer per week. Ik krijg daar wel waardering van mijn broers. Zij geven daar wel een stuk erkenning voor. Allee, ik ben geen mantelzorger die alle dagen voor hem moet zorgen. Hè. Dat is nog een groot verschil. Ik neem dit er heel graag bij, 1 dag per week. Ik denk voor mensen die altijd voor iemand zorgen, alle dagen, dat moet wel heel, heel zwaar zijn.
Zelfs al is het maar 1 dag in de week, zoals je zelf zegt, het blijft iets van enorme waarde. Ik denk als je aan de gemiddelde jongeren vraagt wat is een mantelzorger, dat niet iedereen daar een even juist antwoord op kan bieden. En ik moet wel zeggen dat dat jammer is, want binnen heel veel jaren gaan er enorm veel van ons ook moeten steunen op mantelzorg.
Ik ben uiteindelijk op een bepaald moment gestopt omdat ik het niet meer kon combineren. Mijn moeder leefde toen ook nog. Ik wilde ook voor hen zorgen, want haar gezondheid was minder goed. Ik wilde genoeg bij haar zijn, ook bij mijn vader, en hem daarmee helpen ook. En dan had ik aan de andere kant mijn schoonouders en ook al kleinkinderen. Ik werkte toen 3/5 en ik kon dus geen verlof nemen om voor hen te zorgen, want ik werkte daarvoor te weinig. Dus dat vond ik wel een heel spijtige zaak.
Vandaag zien we opnieuw een beweging dat al die verlofstelsels, trouwens ook een heel ingewikkeld systeem, waar je gebruik van kunt maken dat het een stuk wordt afgebouwd, want het mantra is niet zorgen, maar werken. En werken is per definitie tegen betaling, terwijl alles wat wij nu beschrijven van mantelzorg, dat allemaal, dat is geen vrijwilligerswerk, maar dat is wel onbetaalde zorg ter beschikking staan van.
Dat wordt niet gezien als een deel van het leven, als een deel van mensen. Nee. En dat is heel spijtig.
Ik geef het voorbeeld op de televisie, restaurant Misverstand, en ik zag daar een jong dementerende man die alle dagen eigenlijk van de week of toch minstens 4 dagen thuis alleen zit, omdat zijn partner, zijn vrouw, nog moet werken. En hij zegt, ik ween al die dagen, omdat ik alleen ben en dat ik niet meer kan doen wat ik deed. Ik denk, als die partner dat hoort, die dan op dat moment buitenshuis aan het werken is, wat mij vooral zorgen baart, is van, wij hebben een samenleving gecreëerd waar dat mantelzorg of het zorgen voor iemand, en dat is onbetaald, dat eigenlijk heel erg... Dat doet het dan maar na uren. Hè? Terwijl dat eigenlijk vol bij je uren zou moeten horen. Dat klopt iets niet. Ik denk dat je zorg ook bij jezelf moet houden, maar wel op een menswaardige manier. Dus de samenleving gaat opnieuw zorgzaamheid moeten omarmen als een deel van het geheel, waardoor we dus niet kunnen opleveren wat misschien sommige mensen willen dat we allemaal opleveren in geld en in posities. En in...
Ik denk dat dat niet alleen bij mantelzorgers is, maar dat dat ook een parallel is die we kunnen doortrekken naar huismoeders en huisvaders, die dat ook dag in dag uit bezig zijn met het onderhouden van hun gezin. Maar als je daar geen inkomen voor hebt, dan is het soms moeilijk om je situatie leefbaar te houden, mocht dat evidenter zijn om zowel mantelzorg als huismoeder of huisvader zijn, om dat financieel leefbaarder te maken, dat ook mensen die stap aangenamer vinden en zich meer zichtbaarder voelen. Alleen is de vraag, het moet verder eens komen naar geld. Hè.
Er zijn 500.000 Belgen langdurig ziek. Dat kost ons jaarlijks, en dat is een heel eenvoudig bedrag, 10 miljard. Ik denk, als je daar pakt nu de helft van kunt recupereren door mensen waardig leven en werk te geven, want de 40% van die mensen hebben een burn-out of hebben een depressie en dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Als je dat bedrag kan herinvesteren in wat jij, ik heb er geen naam voor, hè, van het huishoudgeld voor vader of moeder, dan hebben ze veel geld niet nodig. Maar echt, hè. Maar natuurlijk durft niemand dat zeggen, want we moeten allemaal werken, buitenshuis.
Op de radio, betutteling bij ouderen.
Ik denk, als we ons bewust zijn van de manier hoe dat we naar de anderen en naar ouderen kijken en daarbij stereotype gedachten eigenlijk een stukje vermijden, dan dat is eigenlijk een hele goede basis. Hè. Eigenlijk zouden we ervan uit kunnen gaan dat we onze communicatie naar ouderen niet hoeven aan te passen. Hè. Dus we hoeven niet per definitie trager of luider te spreken, totdat het tegendeel duidelijk wordt.
Als mijn schoonouders, want die zijn samen naar het rusthuis gegaan, meer dan 20 jaar geleden. Maar ik ben toen toch verschoten. 1, wat een impact dat had op hun privacy. Sommige verplegenden klopten altijd voordat ze binnen zouden gaan. Anderen deden dat na een tijdje niet meer. En 2, in het begin vroegen ze wel hoe ze moesten aangesproken worden. En dan werd dat wel gerespecteerd. Maar met de jaren dat mijn schoonmoeder daar was, nadat haar echtgenoot overleden was, was zij vlug Marietje. En Marietje dit en Marietje dat. En allee, zij werd daar boos van. Ook, men ging dit of men ging dat doen. En ze zei dan dikwijls tegen ons van... En die denken dat ik dat allemaal zomaar goed vind. Dat blijven mensen die een heel leven hebben gehad, die ervaringen hebben, die een zekere waardigheid hebben, willen.
Ouderen, dat is een doelgroep waar ik zelf niet zoveel contact mee heb. Maar ik denk dat ik wel ergens een parallel kan trekken. Elke winter ga ik skiën met 18 tot 30-jarige mannen en vrouwen met een beperking. En ja, dat zijn volwassenen. En ik denk dat heel veel mensen dat vergeten als ze omgaan met hen, dat ze die aanspreken als ze wat 5-jarigen zijn. dat zijn mensen en die hebben een job. Vaak onbetaald wel, maar die hebben een job in hun beleving, in hun leefwereld. Die zijn stappen aan het nemen om alleen te wonen of die wonen dan alleen. En die hoeven niet zo aangesproken te worden.
Ik ga nog een parallel trekken. Die in het school, ik weet niet of dat vandaag nog gebeurt, dat werd er niet aangesproken met uw voornaam, maar met uw achternaam. En dat was een pure machtsrelatie tussen de leerkracht. En dan werden echt naar voren geroepen, van Gorp naar voren. Anderzijds merk ik ook in de zorg, nu ga ik terug naar het ziekenhuis. Nog niet zo heel lang geleden heb ik een week in een palliatieve afdeling meegewerkt als verpleegkundige. Dat doe ik trouwens elk jaar in de zomer. Ook daar opnieuw, op een bepaald moment wordt een patiënt opgenomen binnen een palliatieve afdeling. Dus die man is echt niet goed. En de verpleegster van dienst die denkt dat die man niet hoort, denk ik. En de patiënt zegt, je moet tegen mij zo niet roepen. Ah, jij vindt dat ik roep. Hè? Ik roep ik helemaal niet. Ik dacht, nee, ik stap er naar buiten van hè, de windkracht. En dan heb ik haar wel gezegd, ik vond nu wel dat je heel luid sprak. Ik vind dat we dat durven moeten zeggen tegen mensen die in de zorg werken. En dat is vaak intentioneel niet slecht bedoeld. Hè? Dat is niet altijd van kwaadheid. Maar het heeft te maken met respect. En zeker ook persoon met een beperking ervaar ik dat ook. Hè, van, we praten over die mensen en dan... Ja, we denken dat die mensen niet kunnen nadenken of zo, of niet tot inzicht kunnen komen. Maar.
Mensen zoeken heel hard naar verschillen daarin. En ik denk dat er meer moet gekeken worden naar gelijkenissen. Als mensen nu wat meer naar de gelijkenissen zouden kijken, denk ik dat we iets meer naar elkaar toe kijken in plaats van dat we naar beneden of naar boven kijken naar anderen.
Ik vind dat je dat heel mooi zegt. En dat is eigenlijk, we zijn allemaal tenslotte gewoon mens, ja. Met of zonder beperking. En eigenlijk allemaal met een beperking.
Ja. Ja, maar.
Dit was de aftrap van Waar draait het om? Een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine van CM. In de volgende aflevering vragen Senne, Annemie en Luc zich af of we evengoed voor iedereen zorgen. Wist je dat wie in een arme wijk woont 51% meer kans heeft op diabetes dan wie in de rijkste wijken woont? Blijf luisteren terwijl Annemie, Senne en Luc samen ontrafelen waar het echt om draait in onze zoektocht naar een gezondere samenleving. Ken je Samana? Dat is dé organisatie voor mensen met een chronische ziekte en mantelzorgers. En wist je dat je bij de uitleendienst van Goed gemakkelijk hulpmiddelen kan kopen of huren? Wil je bijleren over zorg, thuiszorg en mantelzorg? Bij de CM Gezondheidsacademie volg je betrouwbare infosessies, workshops en cursussen. Surf naar cm.be voor het volledige aanbod.
CM. Jouw gezondheidsfonds.